moeten dan nog verder zijn. Denk u alsjeblieft zelf na. Het onderwerp dat u hoort, godsdienst, geloof, daad.
Nou, dat kunnen we eigenlijk heel eenvoudig zeggen. Kijk, geloof is een persoonlijke zaak, waardoor je een onredelijke overtuiging blijft koesteren. Godsdienst is de methodiek, waardoor ze je zeggen wat je moet geloven, opdat je zult doen wat ze willen. En de daad is dus datgene wat je stelt, nadat je overwogen hebt dat je niet zo heilig bent als de godsdienst van je vraagt. Dus, wanneer je het zo bekijkt, er zit allemaal een samenhang in. Een godsdienst, ja, die moet regels hebben. Wanneer je zegt, je moet dat en dat geloven, dan vraag je eigenlijk het onmogelijke. Want geloven is een kwestie van gevoel en voorstelling. En ik weet niet of u ooit geprobeerd hebt om tegen iemand te zeggen, zo en nu moet je je vrolijk voelen. En nu moet je je mistroostig voelen. Dat lukt toch ook niet? En je zegt, je moet je mistroostig voelen, dan barsten zij uit je lachen. Maar dat doet de kerk dus wel. En omdat dat op een of andere manier dan toch een samenhang moet hebben, bouwen ze natuurlijk een hiërarchie op. Dat wil zeggen, er is een gezag. En dat gezag zal wel even uitmaken wat voor iedereen goed is. Het is zoiets als de voorstelling die sommigen hebben van een democratie. De mensen mogen stemmen opdat ze degene kiezen die datgene zullen doen waarvoor ze niet gekozen zijn. En op die manier gaat in de kerk eigenlijk ook. Kijk, is een gewone pastoor, een kapelaan die met mensen omgaat. Ach, die weet het wel een klein beetje. En die begrijpt wel welke problemen er zijn. Maar als je eenmaal bisschop bent en je zit in je bisschoppelijk paleis, dan heb je eigenlijk veel meer te maken met organisatorische problemen. En met allerhand vaagheden die dan in een soort wettelijk verband in de kerk bekeken moeten worden. Want dat je met gewone mensen te maken hebt. En als je eenmaal in het Vaticaan zit, nou ja, dan kun je natuurlijk vliegen alsof je een engel bent. Maar mensen zie je eigenlijk niet. Het enige wat je ziet is de verering die je wordt toegebracht. Maar de werkelijkheid, die gaat aan je voorbij. En daardoor zien we dus dat in de godsdiensten over het algemeen een aantal regels bestaan die door de kerken zelf ontkracht worden. Bijvoorbeeld, Jezus leert armoede. De kerk van Rome is een van de rijkste instanties. En ook onder degenen die andere delen van het christendom vertegenwoordigen, zijn er heel wat die, nou ja, ze hebben niet voor elke dag natuurlijk een andere Cadillac. Zo is iemand die nou pas gearresteerd is, maar ze hebben dan toch in ieder geval, hebben ze meer eigenlijk dan de armste van de armen. En wat Jezus heeft gevraagd is juist om te zijn als de armen. Er zijn heel wat eigenaardigheden zijn er op de som op dat terrein. Neem bijvoorbeeld het christendom. De kerk leert dat u de naaste lief moet hebben. Maar in kerkelijk verband is je naaste degene die ook katholiek is. De andere die mag je nog wel een keer een beetje minachtend bekijken. En dan komt de daad en dan zeggen ze, ja goed, ik heb de mensen lief, maar ik zal ze wat aan moeten doen, want ik heb mijzelf evenzeer lief. En ik heb dus mijn naaste lief gelijk mezelf, alleen voor mezelf zorg ik beter dan voor mijn naaste. In de islam heb je precies hetzelfde. Neem maar bijvoorbeeld al die ayatollahs. Deze, hoe moet ik zeggen, deze hysterische bronstollen van het geweld. Deze mensen gaan uit van de Koran. In de Koran staat onder meer dat je rechtvaardig moet zijn. Dat je niet mocht veroordelen zonder bewijzen. Daar staat verder in dat je respect moet hebben voor alle die het boek met de islam gemeen hebben. Daarmee wordt het Oude Testament bedoeld. Dat geldt dus ook voor de Joden, ook voor de christenen. Wat hebben ze ervan gemaakt? Ja, natuurlijk hebben we er respect voor, voor hun geloof wel, maar die mensen moeten zich aan ons onderwerpen. En wanneer wij iemand zien als tegenstander van onze uitvoering van de leer, dan kop eraf, schiet ze maar dood, mishandel ze maar, dat geeft allemaal niet, want het zijn geen ware gelovigen. Daar moet je dan mee beginnen. Dat is natuurlijk allemaal heel aardig. Maar wanneer ik iets geloof, dan is dat een innerlijke zekerheid. En die zekerheid moet dan zo groot zijn dat ik handel volgens hetgeen ik geloof. Met andere woorden, ik ben zo zeker van datgeen wat ik in me draag, dat ik eenvoudig niet anders kan doen. Ja, daar komen martelaren uitvoeren, daar komt wel eens ellende voor je uitvoeren, maar het geeft je innerlijke gevoel van kracht, van sterkte. Ik kan dat allemaal aan. Als ik dat zo bekijk en ik vergelijk het dan met hetgeen ik gelovigen zie doen op aarde, dan vraag ik me toch wel af, wat is er eigenlijk overgebleven van het christendom, van de werkelijke leer van Boeddha, van de ware leer van Mohammed? Wat is er overgebleven van de oude filosofieën, van de oude Chinese meesters? Zeker, er zijn nog disciplines, denk aan zen en dergelijke. Zaken waarbij de mens innerlijk probeert tot een absolute beheersing te komen. Maar waarbij je gelijktijdig heel vaak blind wordt voor de beheersing die rond hem bestaat. Want de natuur heeft ook zijn wetten. Alles heeft zijn wetten. Alles heeft zijn zin en zijn betekenis. Eenvoudige mensen die voelen dat soms heel erg goed aan. Ik herinner me een Italiaans meisje. Was heel erg vroom opgevoed. Maar zoals het dan gebeurt, ja, ze had misschien wat wijn gedronken. En het was een hele leuke jongen. En ze zondigde. En toen ze dat allemaal bekeken had, toen moest ze biechten. Toen zei ze, ja, ik heb dat gedaan. Nou, dat was een grote fout. Toen zei ze, ja, maar neem me niet kwalijk, pader. Ik kan niet geloven dat iets zondig is wat God zo leuk heeft gemaakt. Het is of dat alles in de wereld een klein beetje in een bepaald kader moet worden gedrongen. Alles wat leuk is, is zondig. Hè? En alles wat lekker is, is slecht voor je gezondheid. Weet je wel? Daar zitten we nou mee, maar waarom? Misschien wel omdat we ergens bang zijn. Omdat we nu een ander verwijten kunnen maken wanneer hij iets heeft wat wij dan niet hebben. En onszelf kunnen verlekkeren op het feit dat wanneer wij heerlijk droog in de hemel zitten, we naar beneden kunnen kijken om die ander te zien roosteren in het vuur. Misschien is dat ook wel een teleurstelling als je naar beneden kijkt. Dan zit je zelf om droogje en beneden liggen ze met een borrel aan de rivière. Dat weet je ook niet. Het geloof van het hiernamaals, zelfs wat we hier op het ogenblik hebben, het spiritisme, u gelooft in de voortbestaan van de geest, is een geloof. U kunt er een persoonlijk bewijs voor krijgen. En u kunt zelfs, wat meer is dan voor andere godsdiensten gezegd kan worden, een wetenschappelijke waarschijnlijkheid berekenen. Maar zekerheid hebt u niet. Maar wanneer u gelooft dat u voortleeft, dan houdt u er rekening mee. En dan gaat u dat niet doen in de zin van wat mag wel en wat mag niet en waar verdien ik de hemel mee en wat brengt me dichter bij de centrale verwarming van de eeuwigheid. Maar dan ga je denken, ja, welke ervaringen zijn belangrijk voor mij? Wat ben ik eigenlijk? Hoe kan ik mijzelf op de juiste manier zijn? En dat is dan logisch. De daad vloeit voort uit die achtergrond. En als je volkomen eerlijk bent, dan zeg je niet, ja, ik zal maar heel erg lief en goed zijn, want dan bouw ik een goed karma op. Er zijn mensen die proberen dat. Nou, die zitten later dan ook met een ruïne. Of, ik bouw mijzelf een huis in Zomerland.
In de eerste plaats weet u of u bouwvergunning krijgt. Ja? En in de tweede plaats, wat heb je aan een huis waar je geen lichaam meer hebt? Het zijn allemaal vermenselijkingen van de dingen. God ook. Onze God is een toornige God, is een wraakzuchtige God. Ja, maar een God die dergelijke kwaliteit heeft, kan dat wel een God zijn?
Toch zijn er mensen die daarin geloven. Die voortdurend bezig zijn met de toorn des Heeren.
Ik gun het ze van harte, ze voelen zich er misschien beter bij dan een ander. Maar
wanneer je kijkt hoe harteloos vaak hun daden zijn, dan vraag je toch wel een beetje af, kan dat nou zo?
Er is iemand aan onze kant pas weer zelf verkwijt, weet u wel.
Tja.
Ja, dat betekent niet, die is zalig verklaard vanuit een zuiver rechtzinnig standpunt. Zelf was die zo breed van opvattingen en vaak ook een twijfelaar, theologisch, dat hij eigenlijk op het ogenblik in de ban gedaan zou zijn. Aangeklaagd waarschijnlijk door de man met de pijp in het zuiden. De man met de vissersnaam in het midden van Nederland. Maar hij is genaast. Hij is gewoon genaast door de andere partij. Maar had deze man zo kunnen leven als hij geleefd had, wanneer hij dat rechtlijnige, harde geloof had gehad, wat ze dan zo graag de mensen aanpraten? Natuurlijk, een kerk heeft er belang bij dat u een hart bent in het geloof. Onverzettelijk. Laat al die ketters maar. We zullen ze bekeren. En als we ze niet kunnen bekeren, zullen we ze voor hun zielenheil martelen totdat ze toegeven. En als ze dan overlijden, zijn ze in ieder geval zalig.
Ja, neem me niet kwalijk. Die redenering is niet van mij. Hij stamt uit een rationalisatie van het heilige officie, oftewel de inquisitie zoals u ze kent, waarbij dus werd gezegd dat het martelen goed was, omdat de mogelijkheid een ziel te redden daardoor aanwezig was. Vergelijk dat maar met Jezus. Jezus die heel rustig de overspelige vrouw, wanneer ze gestenigd zal worden, redt. Dat is ook altijd een probleem. Hij tekende wat in het zand, en toen liepen ze allemaal weg. Bij ons heeft hij iemand gevraagd, dat was onze vriend Henri. Wat heeft hij daar neergeschreven? Ik weet het ook niet zeker, maar ik denk een klantenlijst van die vrouw. Oh. Ja, iets te laat, maar...
Heel goed.
Dan toch. Jezus veroordeelde niet. Jezus zei ook niet... We moeten eerst voor onze eigen mensen zorgen. Denk maar aan dochtertje van Jezus bijvoorbeeld. Hè? De Romeinse hoofd van al die dingen. Dat waren ook geen gelovigen. Hè? Dan zijn er een hele hoop dingen bij. Ja, kun je dan nog zeggen, is het wel helemaal waar? Hè? Ik heb iemand horen zeggen, ja. Jezus heeft Lazarus opgewekt. Of het uit de dood was, weet ik niet. Want mijn man was Lazarus en die stonk ook als de hel. Sorry. Maar realiseer nou even wat er aan de hand is. Dus ik heb dat nou allemaal een beetje lichtvoetig en lichtzinnig gezegd. Je gelooft, wat je gelooft, dat is iets wat in jou zit. Je kunt een hele hoop dingen, kun je horen, maar je zult er enkele van werkelijk geloven. Die zijn voor jou waar. En dan gaat het er niet om of het een aantoonbare waarheid is of niet. Het gaat erom dat het voor jou waar is. En wat voor jou waar is, dat is een van de dingen die mede altijd betrokken zijn bij alle dingen die je doet. Je daden vloeien voort uit je geloof. Als een politicus zijn kiezers, neem niet kwalijk dat ik het zeg, belazert, dan doet hij dat ook vanuit het geloof dat hij zelf zo knap is en anderen zo stom, dat het hem best zal lukken. En als het dan een keer niet gaat, achteren zijn ze dood ongelukkig. Denk maar aan Nixon. Al deze dingen, die voeren ons tot de vraag, is een godsdienst eigenlijk niet een verkrachting van het geloof? Niemand kan u zeggen wat voor u waar is. Als een godsdienst van u eist dat u bepaalde zaken die u niet gelooft, die u innerlijk niet als onomstotbaar waar kunt beleven en aanvullen, voelen, dat u die voortdurend zult beleiden, wordt daarmede niet gelijktijdig datgene wat je werkelijk gelooft, die zekerheid die in je leeft, ergens zodanig verhuld en vermomd, dat jij niet werkelijk meer houvast aan hebt. Zijn alle dogmata niet een aantasting van de werkingen van God die in elke mens plaatsvinden? Oh, dat is ook een geloofpunt hoor. Om te voelen. Maar ik geloof dat. En laten we dan ons ook verder nog een keer afvragen of de praktijken die, laat ons dat niet vergeten, door de kerk gedekt zijn en soms nog worden. En dan heb ik het niet alleen over de kerk van Rome. Dan heb ik het ook over bepaalde boeddhistische samenhangen. Dan heb ik het over de islamieten. Dan heb ik het over bepaalde zendelingen. Dan heb ik het over de zogenaamde Nederduits hervormde, of de, hoe heet het, Afrikaans hervormde, zoals tegenwoordig dat wordt genoemd. Wat doen zij? Wat moet ik denken van iemand die zichzelf een overtuigd christen vindt, een atoombom opstelt? Met andere woorden, liever zijn eigen verantwoordelijkheden ontloopt, zich maakt tot een zetbaas van een grote mogendheid en daarmede een potentiële moordenaar wordt. En diezelfde mens die gelooft dan dat het waar is dat Jezus tegen Petrus heeft gezegd, als ze je op de rechterwang slaan, keer ze de linker toe. Nee, hij denkt dat hij nog veel linker is, hij wendt ze zijn raketten toe. Vrees is voortgekomen uit alle systemen en alle geloven die beweren dat zij het zijn die de liefde, de welvaart, de kameraadschap op aarde verbreiden. Moet ik daarvan denken? Wat moet ik denken van hoogwaardigheidsbekleders in bepaalde landen die door kardinaals en bisschoppen met eerbied worden ontvangen, die glorieus de kerk binnenschrijden en die alles doen wat er geloof en zichzelf verheven en gered gevoelen, terwijl in hun naam en vaak op hun bevel sluipmoordenaarscommando's de tegenstanders vermoorden? Is dat nog christendom? Maar dat is het resultaat, mijn vrienden, van godsdienst. Natuurlijk, elke mens heeft zijn eigen waarheid. Maar als een atheïst zegt, ik geloof niet in God, of ik geloof alleen in God als het geheel van alle dingen, dan kun je zeggen, ja, dat is dan een ontkenning, dat is niet godsdienst, dat is ook godsdienst. Dat is ook een geloof. Dat is ook een niet bewijsbare zekerheid. En als ze denken dat je met een marxistisch systeem de mensheid gelukkig kunt maken, of dat je met een monetaristische ingreep de werkgelegenheid kunt verbeteren, dan is dat een geloof, dat is niet te bewijzen. En als de bewijzen de kant van het tegendeel uitgaan, dan wordt het eenvoudig ontkend.
Weet u,
een vriend van mij heeft een keer gezegd tegen iemand die zo'n geestelijke was, en die zich afvroeg of het wel redelijk was om te doen aan paranormale genezing en al die dingen meer. Heeft Jezus niet tot de apostelen gezegd: ga uit in mijn naam, de naam des Vaders, drijf de duivelen uit en genees de zieken? Waarom mag dat dan niet? Omdat u niet gelooft. Want als u het geloof hebt, dan hebt u de kracht. Maar u die niet gelooft, wilt anderen zeggen wat te geloven. En dat, mijn vriend, is dwaasheid. Wanneer geloof een carrière wordt, of een werkkring, ja, dan wordt het godsdienst, natuurlijk. Maar dan verliest het zijn eigen betekenis. Een paus kan ook niet zeggen: ik geloof het vandaag zus en morgen zo. Hij zit vast aan een stramien. Datzelfde geldt voor een willekeurige iemand, willekeurige leraar ergens. Zelfs voor degene die een grote organisatie hebben opgebouwd in meer sectarische zin. Je zit eraan vast. Je kunt niet vandaag anders geloven. En toch is uw geloof nooit precies hetzelfde. Het varieert met de omstandigheden. En wanneer u leert dat te begrijpen, en elke keer beseft dat uw geloof gelijktijdig het leidsnoer is voor uw daden, dan zult u zeker en voor uzelf en voor de wereld en ook voor de schepper waarin ik geloof juist leven en handelen. Dan zult u als geest ervaring hebben opgedaan die voor u waardevol is. En dat is voor u geloven, voor mij weten. Dan zou u heel veel kunnen doen. Maar laat u in 's hemelsnaam niet aanpraten dat dit goed is en dat slecht. Er is een tijd geweest waarin het slecht was om kritiek te hebben op het gezag. Maar niemand had er wat op tegen wanneer je overspel pleegde, want dat was in de mode. Nou ja, je biechtte, dat was een dagelijkse zonde. Al iets dergelijks. En in de islam ook. Hè? Tegenwoordig is het natuurlijk moeilijk 4 vrouwen onderhouden. Dat kan alleen een sheik. Hè? Als die olie heeft. Ja, en hij komt er meestal alleen toe als hij in de olie is. Maar er is een tijd geweest dat werkelijk elke man een harem eigenlijk nodig had. Hij had een aantal vrouwen nodig. Want hij had zijn zaken en daar moesten bepaalde dingen voor gedaan worden. Er moest zeker werk verricht worden. Er moesten in het huis diensten verricht worden. En de eenvoudigste manier was eenvoudig: die vrouwen trouwen. En ja, dan ging je oom of je vader ging dood. Wat moest je dan doen? Die vrouwen de straat op schoppen. Volgens de normen van de tijd kon je ze niet in huis houden. Of je moest ze trouwen. Nou, dan trouwde je ze toch. Dat betekende toch verder niet. En daardoor ontstonden die grote harems. En toen kwam Mohammed en die zei: ja jongens, maar luister even, wat jullie nou doen, dat is niet leuk meer. Jullie trouwen een hele hoop vrouwen, de helft ervan of meer behandel je als slavinnen. Dat kan natuurlijk niet. Ze hebben bepaalde rechten. Nou ja, dat klinkt misschien gek, hè. Maar de rechten van de vrouw werden door Mohammed in de islamitische, laat de islamitische wereld eigenlijk voor het eerst goed vastgelegd. Weet u dat? Elke vrouw heeft recht op een eigen huis. En dat behoeft dan niet een apart staand huis te zijn meer. Maar ze moet een eigen vertrek hebben. Iets wat van haar is. Ze heeft recht op dezelfde inkomsten als alle andere vrouwen. Niet de een meer geven dan de ander. En zelfs staat er dat de man verplicht is zijn aandacht gelijkelijk aan allen te wijden. Wees u de soer van de koe maar even aan. Ik kijk wat er allemaal in staat. En neem dan de Altsoeren erbij. En u hebt een schitterend beeld van wat Mohammed wilde. Maar wat zeiden die mensen? Ja, dat kan wel aardig zijn, maar tegenwoordig zou je zeggen, het is economisch niet haalbaar. Ja, en toen hebben ze dus de aardigheid uitgevonden van het snelhuwelijk. Je kunt dus naar een kadi gaan en zeggen, we trouwen. En dat is zo gebeurd, dat kost een baksies. En dan, wanneer je er genoeg van hebt, dan zorg je dat er iemand in de buurt is en dan zeg je drie keer, ik verstoot je. Ja, dat, ja, tegenwoordig zijn dat mensen van het tempo-team of zoiets. Ja? Die komen voor bepaalde werkzaamheden. Maar vroeger was het dan zo, als je dat nodig had, ja, dan nam je die vrouw tijdelijk gewoon aan. Hè? Prostitutie werd door Mohammed verboden. Er waren een aantal vrouwen die zich erin specialiseerden om even te trouwen en dan de volgende dag weer meteen te scheiden. Is dat dan eigenlijk geen huichelarij die ontstaat? Je zit met een maatschappij. In die maatschappij zijn bepaalde dingen nu eenmaal onveranderlijk vastgelegd. Dat is de dwang van de gemeenschap, daar kom je niet helemaal omheen. Je kunt wel zeggen, ik doe het niet, maar dat heeft consequenties. En die consequenties zijn vaak te groot. Je wordt door de gemeenschap bepaald in je manier van leven. En misschien voor een deel in je manier van denken. Maar wanneer ze nu ook nog gaat zeggen wat je moet geloven, dan ben je geen zelfstandig wezen meer. Daarom zeg ik, godsdienst is de dood van het geloof. En als je gelooft, dan ben je in dat geloof nog steeds geconditioneerd. Je bent nog steeds deel van de gemeenschap, wat doe je woord. Je bent nog steeds iemand die aan alle kanten toch een beetje onder druk staat. Laat maar eerlijk zijn. Dit doe je wel en dat doe je niet. Hè? Maar in uw geloof zit dan de neiging om dat geloof te vertalen in de termen van uw gemeenschap. De daad wordt niet een asociale daad. Ze houdt rekening met die gemeenschap. Maar ze wordt wel een zuivere uiting van de persoonlijkheid. En de eigen innerlijke relatie met het onbekende of met het hoger of met God. De daad wordt dan een bevestiging van hetgeen je bent. En in vele gevallen is de daad juist een ontkenning geworden in deze tijd. Van al wat je zegt en denkt te geloven. Heeft iemand zover commentaar? Weinig kerkgangers aanwezig? Dan moeten we ons verder afvragen. Als je al een waarheid verkondigt, moet je er dan niet zelf in geloven? Is het eigenlijk geen bedrog wanneer je anderen iets als waarheid voorhoudt, terwijl je zelf twijfelt, onzeker bent, of zelfs niet gelooft? In een normale samenleving gebeurt dat maar oppervlakkig. En dan alleen via allerhande sociale procedures waarvan iedereen de betrekkelijkheid wel kent. Als u op een kansel gaat staan, op een sprekersstoel ergens, en u gaat anderen iets vertellen als waarheid, terwijl u zelf niet weet of het waar is, zelf niet eens in uzelf gelooft dat het waar is, bent u dan een bedrieger, bedriegster, oplichter? Bent u charlatan? En die zeggen aardig, dat degenen die zonder te geloven anderen onomstotelijke waarheden pleegt te verkondigen. Over anders denken, zo vaak zeggen dat sociale trots zijn. U denkt misschien, ach, godsdienst, dat heeft met God te maken. Ik weet het niet. Wanneer ik bijvoorbeeld kijk naar het Marxisme, is dat geen geloof. Veel meer dan een zekerheid. De feiten wijzen uit dat het systeem niet werkt. Dan denkt u maar aan die Amerikaan die tegen die Rus zei, ach, ik heb een bewondering voor uw 5-jarige plan. Ik zit er al 20 jaar elke keer naar te kijken. Het is zelfbedrog. Maar wanneer je deze schijnwaarde zou verliezen, zou je macht verliezen. Het Marxisme is niet meer de revolutie van hen die vertrouwen en geloven dat ze de wereld kunnen verbeteren. Het Marxisme is langzaam maar zeker de godsdienst geworden die geleid wordt door een aantal prelaten die zelf niet geloven, maar hun eigen belangrijkheid en macht voortdurend ontlenen aan datgene wat ze anderen opleggen. En in hoeverre, denkt u, zou dat waar zijn voor de voorstanders van democratie, van de vrije wereld? Ik weet niet of u Frankrijk als een democratisch land beschouwt. Maar zien we het niet eens is met hetgeen ze doen en dat een beetje te duidelijk maakt. Ja, dan zinkt er een schip en dan valt er een slachtoffer. En dat is dan helemaal niet zo bedoeld natuurlijk. En niemand weet ervan, dat is het gekste, hè? Kijk, ik zou u die dingen kunnen herhalen. Ik zou kunnen vertellen hoe in Nederland bepaalde mensen op een heel handige manier voortdurend buitenspel gezet worden. Omdat ze het spelletje niet meespelen. Een paar dingen te veel weten misschien. Ik zou u kunnen vertellen hoe het in Engeland op het ogenblik gaat. En dan zou ik u ook nog een en ander kunnen vertellen over de manier waarop de vrijheid van de burger en de democratie gehandhaafd wordt. Vaak met geweld, wapens en afpersing in de Verenigde Staten. Waar uiteindelijk op het ogenblik de werkelijke macht gedeeld wordt tussen de bureaucraten en, zeg maar het bedrijf, u zou het zeggen, de maffia. Dat is eerlijk waar, je hoeft niet te geloven, maar het is zo. En ik zou dat allemaal verder uit kunnen spinnen, hoe dat allemaal gaat. Maar is het ook hier niet zo dat macht ontleend wordt aan datgene wat je anderen dwingt te aanvaarden en te geloven? Maar waar is dan het verschil tussen een Zuid-Afrikaans bewind dat zijn tegenstanders naar Robbeneiland verband, de katholieke kerk die ze een ban oplegt en ze daarna dus vooral eeuwige kwellingen belooft, en dit met een glimlach van leedwezen en de verzekering dat ze toch voor je zullen bidden? Waar ligt het verschil? Vertelt u me dat eens. Ze hebben het over de vrijheid van de mens. Maar kan een vrijheid voor een mens bestaan wanneer je niet innerlijk vrij is? Al die uiterlijke vrijheden, die kunt u van mij cadeau krijgen. Ze betekenen namelijk weinig of niet. Zeker dat ik hier zo mag praten, is een bewijs dat er een zekere vrijheid bestaat. Al is het maar een vrijheid van meningsuiting. Maar wanneer je gelijktijdig wordt gedwongen, als het ware, om datgene wat in je leeft voor een deel te verloochenen, wat heb je er dan aan dat je mag zeggen wat je wil? Je mag het niet doen. Je mag het niet waarmaken. En je mag er niet eens van dromen zonder gevaar te lopen dat je in het gekhuis komt. Neem me niet kwalijk, is dat vrijheid? Vrijheid begint met je innerlijk. En innerlijk moet je weten wat je werkelijk gelooft en wat niet. wat is voor mij een onaantastbare zekerheid? En daar heeft niemand zich in te mengen. En als er dan een soort godsdienst bestaat, dan moet het er een zijn die zegt, goed, je gelooft, je zoekt, het samen zijn met andere gelovigen, kom, laat ons tezamen, zoals wij geloven, proberen in die wereld iets waar te maken van hetgeen in ons leeft. Maar geen door allerhand concilies en moderamens geregeerd, zwaarwichtig register, dat zich bindt aan woorden en vertalingen die niet eens helemaal juist zijn, dat zich voortdurend bezighoudt met het weginterpreteren van alles wat niet erg aangenaam is. Dan hebben we geen gezag nodig op dat terrein. Een sociaal gezag, ja. Maar laat het dan een minimum zijn. Wanneer je kerken wilt hebben, dan heb je een minimum aan bezit nodig. Natuurlijk. Maar neem dan het minimum. Als Jezus was geboren in een stal, hoef jij hem niet te eren in een paleis, wanneer je hem maar oprecht eert. Kijk, dat is voor mij de kwestie van de daad. De daad is het waarmaken van hetgeen je gelooft. De godsdienst dwingt je tot daden, waarbij je jezelf moet verloochenen. En dan bedoel ik niet dat je jezelf een zekere beperking op moet leggen, dat moet je altijd wel. Maar dan bedoel ik werkelijk dat je moet verloochenen wat er in jezelf leeft. Dat je niet meer mocht denken, niet meer mocht zeggen, niet meer mocht uiten wat diep in jou de waarheid is. Ach, het belachelijke ervan. Dat is voor velen duidelijk. Denk maar eens aan Wim Kamp. Hè? Die zei ook, ja, die priesters hadden hun opvattingen over wat wel en niet mag in het huwelijk en zo. Hoe kun je nou de regels schrijven? Ja, het is belachelijk, maar is het niet gelijktijdig waar? Dacht u niet dat er een hele hoop onlogische dingen werden doorgezet omdat dat past in een kerkelijk concept? Of omdat het vanuit een zeer christelijk standpunt nu eenmaal noodzakelijk en onveranderlijk is? Kijk naar uw onderwijs. Oh zeker, bijzonder onderwijs kan beter zijn dan openbaar onderwijs. Dat ben ik met u eens. Maar bijzonder onderwijs behoeft dan niet uit openbare middelen gefinancierd te worden, vindt u niet? Waarom wel? Toch moet dat. En zou men zelf zover willen gaan dat confessionele scholen die niet rendabel zijn gehandhaafd moeten worden en dan moeten er maar openbare scholen weg. Waarom? Wij hebben de jeugd nodig. We moeten de kinderzieltjes kneden. We moeten de slogans inhameren. Tot ze zo geconditioneerd zijn als Pavlovs honden. En bij het woord Heer automatisch halleluja blaffen. Neem me niet kwalijk. Het is toch zo? Ik heb er helemaal niets op tegen. Dat ouders hun kinderen in hun geloof opvoeden, vind ik heel natuurlijk. Maar moet dat dan vermaatschappelijk worden? Hebben die ouders dan innerlijk die zekerheid niet dat ze die de kinderen kunnen geven? Moet er een ander zijn die het doet? En moet er dan een aantal verbale zalfbussen rondlopen die de kindertjes liefkozend ondertussen naar de Heer voeren en gelijktijdig de mogelijkheid ontnemen om zichzelf te worden? Het is mijn vraag. U hoort in het verte het huilen van het openbaar gezag. Dat wat van de preekstoelen af donderde in mijn dagen en in uw dagen al wat meer sociaal bewogen vleemt, is uiteindelijk niets anders dan het handhaven van een gezag.
uw confessioneel onderwijs, uw invlechten van allerhand zaken in de sociale samenhangen, die niet bepaald rechtvaardig zijn. Kijk, dat vind ik nou werkelijk een openbaar gezag misbruiken. Dat is zoiets als de politie gebruiken om een aantal vredelievende vakantiegangers weg te knuppelen, omdat je toevallig zelf zin hebt om op die plek te picknicken. Dat kan niet. En de enige manier waarop je dat in stand kunt houden, dat is iedereen bijbrengen dat hij afhankelijk is. Iedereen de middelen ontnemen om zichzelf te zijn en zo nodig zichzelf te verdedigen. Kijk, ik weet niet of u erover na hebt gedacht, maar u weet het, hè? Je mag geen mes hebben met een lange lemmeton, wat is dat dan, ik geloof 5 centimeter, zoiets. En u mag geen andere slagwapens hebben. Maar als u een schroevendraaier bij weet, kan die ook nog een steekwapen worden aangemerkt. Een revolver mag u helemaal niet hebben, laat staan een machinegeweer. Dat mogen alleen de bandieten, want die houden zich er niet aan. Begrijp je? Maar gelijktijdig wordt u weerloos gemaakt. En dan begint u te roepen om politici die een politionele bescherming instellen, waardoor u zich weer met enige zekerheid na het donker op de straten kunt bewegen in de grote steden. Waar het niet. Met andere woorden, door u machteloos te maken, dwingen zij u, als het ware, om een beroep te doen op hen, die die zekerheid ook niet kunnen geven. En daardoor kunnen zij hun eigen machtsmiddelen uitbreiden op uw kosten, waardoor ze uw mogelijkheden nog verder kunnen beperken wanneer het voor hen aanvaardbaar is. Maar dat gebeurt toch overal, lieve mensen. Dat is de consequentie van het kerkelijk denken. Niet van behoren tot een kring van gelovigen. Dat is wat heel anders. Een kring van gelovigen zijn mensen die toevallig hetzelfde geloven. Die elkaar daarom helpen en bijstaan. Die innerlijk een bevestiging hebben van al datgene wat ze bij die anderen zien. En die daardoor met de daad leven volgens hetgeen voor hen juist is. En dat kan dan net zo goed een hippiecommune zijn als een of andere kwekergemeenschap. Maar het betekent een beetje dat je daar een gezag aan toe gaat voeren. Dan kunnen die mensen niet meer leven zoals ze moeten, zoals ze willen, zoals ze zijn. Dan krijgen we allerhand dingen die eigenlijk niets meer te maken hebben met de werkelijkheid. U realiseert u misschien niet dat op het ogenblik in Afghanistan het zingen van bepaalde oude volksliederen verboden is. Wat heeft dat te maken met de zekerheid van de staat? Als de staat zo onzeker is dat ze door een liedje om kan vallen, dan verdient dit vermomde geheel dat het in elkaar stort en opgestoken wordt. In Turkije is iets dergelijks een tijd lang het geval geweest. Op het ogenblik is het weer iets milder geworden. Bepaalde volksgezegden uit Oekraïne zijn een tijd lang strikt verboden geweest. Als je ze in het openbaar gebruikte, dan werd je eenvoudig beboet. En als je het meermalen deed, dan kon je rekenen op een tijdje arbeid voor de staat in minder aangename omstandigheden. En in Nederland is er een tijd geweest dat vloeken in het openbaar eveneens met een boete werd bestraft. Maar ja, toen waren we nog niet eens toe aan de Oranjes, dus dat is langzaam maar zeker wel verwaterd. Ik voel niet zoveel voor mensen die het allemaal in de juiste termen willen hebben. Weet u, ik heb meer bewondering voor de man die iets ziet gebeuren en uitroept: "Wel, God, dat is een wonder." Dan voor degene die met een vroom uitgestreken gezicht zegt:
Hier is een gebeuren waarin hogere krachten zouden kunnen ingrijpen. Maar wij moeten het bewijs leveren, omdat het anders voor onze organisatie niet aanvaardbaar is. Oneerlijkheid. Tegenover innerlijke zekerheid. Wat kiest u wanneer u daden gaat stellen? Kiest u voor die zekerheden die in uzelf bestaan? Niet de zekerheden die u wordt aangepraat door ons of door anderen. Maar gewoon datgene wat u in uzelf zegt. Ja, dat moet nou toch wel waar zijn. En als u denkt, zou het misschien waar zijn. Dan moet u niet zeggen, nou dan geloof ik het wel. Dan moet u zeggen, ik stel het op de proef. Ik ga kijken of het werkt. Of er ergens iets van te vinden is. Dat is toch uw vrijheid? Wat doet u? Leeft u met die innerlijke waarheid? En bent u, wanneer ze in u bestaat, bereid om uw dagelijks leven, uw daden, alles tot uw voeding toe en alles te laten bepalen daardoor? Dit is maar een vraag. Het antwoord moet u geven. En nu wil ik nog wat zeggen vanuit mijn geloof. Mag wel. Ja, dan zijn we zo ongeveer. Jullie hebben genoeg op je donder gehad, laat het zo maar zeggen. Ja, niet dat jullie het verdiend hebben, maar er zijn een hoop anderen die het zouden moeten horen. Maar die kunnen het niet, die kunnen het niet verstaan, weet u. Als je het niet zegt, dan hoor je het nog niet. Maar goed. Mijn geloof is dit. Wanneer er een schepper is, moet alles in de schepping zinrijk zijn. Waarom niet? Wanneer het zinrijk is, is het dan niet onzin om te zeggen dat het verdeeld is in goed en kwaad. Ik geloof dat alles wat de schepper geschapen heeft voor de mens bestaat. Wanneer u uzelf dat recht ontneemt, dan verminkt u uzelf en stoffelijk en emotioneel en geestelijk op een onvoorstelbare wijze. En daarom geloof ik dat u het recht, ja, de plicht hebt om uzelf te zijn. Maar dat u ook in uzelf een waarheid draagt en u verplicht bent uzelf die waarheid te realiseren. Niet in de woorden van anderen, maar in het sterke innerlijk voelen dat ontstaat wanneer je afvraagt, is er iets waarvan ik zeker ben? Als u nog commentaar hebt, bent u welkom. En anders zullen we hiermee de voordracht bijten.
Ik zit wel een beetje op het probleem, want dat moet ik even voorleggen. Of na de pauze?
Nou, dat gaat u gewoon.
U spreekt over verantwoordelijkheid. U praat over plicht. Maar ik krijg toch een beetje moeilijkheden met die mens, die jonge mens, die in een gezin dus geïndoctrineerd wordt. In een bepaalde richting, laten we zeggen een godsdienstige richting. En hoe ligt nou die verantwoordelijkheid van die mens die vanuit die indoctrinatie eigenlijk geen kant meer op kan?
Dan zou ik zeggen, wanneer de wereld rond die mens buiten het gezin niet zoals nu op allerhand dogmatische wijze probeert hem eveneens te conditioneren, dan groeit hij spontaan op in een bepaalde terminologie. En heeft hij in die termen de mogelijkheid zijn eigen innerlijk weten en geloof te definiëren. Maar als de wereld hem dan niet gevangen houdt, zoals nu het geval is, met al haar wetten en al haar regels, die in wezen zinloos zijn. Er zijn zinnige regels en wetten, maar de meeste zijn zinloos. Dan zal die mens daardoor, ongeacht de wijze waarop hij het uitdrukt, zichzelf kunnen zijn. Dan zal hij zijn werkelijke geloof met de daad kunnen beleven. En dan zal de daad als vanzelf de versterking gaan betekenen van het geloof. Maar gelijktijdig de verduidelijking ervan, zodat overtollige formuleringen, die dus in de indoctrinatieperiode voortdurend worden bijgebracht, als vanzelf wegvallen. Met andere woorden, het gezin kan wel degelijk conditionerend optreden.
Dat hoort bij de vorming van elk wezen. Dat gebeurt ook bij een kattenmoeder met haar jongen, een hondenmoeder met haar jongen, een berin met haar jongen, een vogel met de vogels in het nest. Er zijn bepaalde relaties die eveneens conditionerend zijn. Gedragsnabootsing voor jongeren is een normaal verschijnsel van hun eigen poging om zich in eigen wezen aan te passen aan de wereld waarin ze bestaan. En daar kunnen we niet omheen. Maar moeten we dan aannemen dat wanneer ze eenmaal uitgevlogen zijn, wanneer ze dus een mate van zelfstandigheid van handelen en denken hebben bereikt, dat ze dan nog verder geconditioneerd moeten worden? Het is tegen die conditionering, die zeker dan niet meer in de eerste plaats vanuit het gezin komt. Integendeel, daar begint meestal de opstand dan. Dat die conditionering, dat die weg moet. Met andere woorden, dat de dogmatische benadering die in de maatschappij aan alle kanten gebruikelijk is, moet wegvallen. Dat daarvoor een feitelijke benadering moet ontstaan, waardoor een ieder de feiten kan zien zoals ze werkelijk gebeuren, en gelijktijdig erop kan reageren, zoals zijn innerlijk en zijn innerlijk weten hem dit zeggen te doen. Ik kan geen beter antwoord geven, vrees
ik. Ik denk dat het een beetje spannend is.
Ja, het is moeilijk om dergelijke dingen kort te zeggen. Er is iemand die heeft gezegd, alle waarheid van alle zijn ligt in twee woorden. Ik ben. Maar om uit te leggen wat dat allemaal betekent, begrijpt u wat ik bedoel. En ik heb geprobeerd een tussenweg te vinden met nadruk op de, zullen we zeggen, toch zo kort mogelijk benadering. Goed, waren er nog meer commentaar, vragen of onzekerheden? Ja, dan is mijn zekerheid, mijn innerlijke zekerheid bevestigd dat er geen grote problemen meer naar voren zouden komen. Datzelfde man in staat om zo langzamerhand afscheid te nemen. Langzaamaan natuurlijk, want ik heb altijd gehoord, dergelijke processen moet je geleidelijk laten verlopen. Ik zou dus één ding toe willen wensen. Wanneer u dan al geen raad weet met die wereld, met haar dogmatiek, leer er een beetje om te lachen. Als u kijkt naar het bespottelijke, dan zult u ontdekken dat de macht afneemt. Als u werkelijk, werkelijk een hekel hebt gevonden, stel hem u voor in zo'n oud jeger onder. Dan gaat de man er meteen heel anders uitzien.
Warm.
Ik hou rekening met klimatologische omstandigheden die in aantocht zijn. En wanneer u dus eens een keer een predikant melig vindt, laat het niet over u heen spoelen. En sta eens een keer te kijken naar die man. En stel u voor dat Jan Klaas op de preekstoel staat, want het lijkt er vaak op. Wanneer u plechtstatigheden ziet, het is zo mooi, weet u wel, daar staan ze allemaal in de houding voor de herdenking van mensen die gevallen zijn voor een zaak die zij belangrijk vonden, al weten ze al lang niet meer wie het zijn geweest, en zijn ze bezig om de volgende generatie alweer op te kweken. Dan vind ik het mooi, bloemen worden gelegd, ze staan in de houding, dan staat er ineens iemand heel verdoken aan zijn been te krabbelen. En kijk, dat krabbelen, dat zegt me veel meer dan de rest. Dat zegt me, zo'n ijzeren hein is ook wel menselijk, hij weet het alleen maar niet. En dat zijn dingen, daar moet u maar gewoon op letten. Zelfs wanneer iemand in grote woede uitbarst, dat gebeurt wel eens. Probeer eens een keer te letten op de ongerijmdheden. En laat u niet door die storm meevoeren. U zult met verbazing ontdekken dat eigenlijk iemand die woedend is heel vaak belachelijk is. En door het ridicule te zien, kun je de beheersing vinden, waardoor je niet zelf in de maalstroom wordt meegesleept. Dit is mijn raad. En als u zelf niet weet wat u gelooft, geef het dan tenminste aan uzelf toe. En dan zijn er vragen waarvan u niet zeker bent. Zeg dat tegen jezelf, nou ja, als ik er niet helemaal zeker van ben, moet toch kijken of ik er een bewijs voor vind. Maar als je dan eenmaal een bewijs hebt, zeg dan niet, ja, dat vind ik toch niet voldoende, het moet nog een keer. Huh? Wanneer het eenmaal bevestigd is, ga er voorlopig vanuit. Dan wens ik u allemaal toe dat u in een beseffen van werkelijk en eigen geloof zult komen tot een eigen daadstelling in uw leven, waarin u God beter dienen zult dan door een godsdienst ooit zal worden mogelijk gemaakt. Ik dank u voor uw aandacht.
Dank u.